Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Sopraan Lieselot de Wilde heeft geen zittend gat. Ze concerteert à volonté vandaag op het festival Alba Nova in Aldenbiezen en voorts de hele zomer lang. En ze kwam deze lente uit met een album. Niet reguliere klare luisteraars kennen haar vooral van Iedereen Beroemd, waar ze elke week een lied uit het klassieke repertoire zong in drukke kapsalons, wasserettes of op café. Toonvast en geconcentreerd, zich bewust van de schoonheid die ze mag vertolken, ondanks het geroezemoes en de onverschilligheid van de meeste aanwezigen. Dag Lieselot, zit je op een berg of zit je in een dal?
Eerder op een berg, momenteel, ja.
Maar dat kan morgen anders zijn?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Oeh, ja. Typisch voor jouw generatie, heel labiel, hè?
Is dat zo? Het feit dat ik een artiest ben, heeft er misschien ook mee te maken.
Ja? Leidt je aan stemmingwisselingen?
Een beetje wel, ja.
Hoe moeilijk is dat om als artiest met stemmingwisselingen te leven?
Maar voor mij persoonlijk is dat moeilijk, omdat je komt eigenlijk constant wel een beetje in een conflict met je omgeving, hè, die dan ook niet altijd heel juist kan inschatten hoe ze je moeten benaderen op dat moment. Voor mezelf, ja. Het is niet leuk natuurlijk als je ongelukkig voelt. Ik vind het ook niet leuk als je voelt dat je een beetje hyper bent of zo. Omdat je dan ook jezelf niet echt meer in de hand hebt. Maar anderzijds, ja, denk ik, is het ook wel een soort van drijvende kracht achter hoe ik op een podium sta. En de extremiteiten die je daar eigenlijk nodig hebt, ja, moet je ergens wel uit je dagdagelijks leven halen. Dus ja, ik heb ermee leren omgaan, ik zal het zo zeggen. Ik heb het een beetje leren kanaliseren ook. Ik probeer het ook zoveel mogelijk te verklaren naar de buitenwereld toe, ook naar mezelf. Waarom voel ik mij nu hyper? Waarom ben ik nu wat minder opgewekt? En ja, dat maakt het wel leefbaar.
Het is geen ziekte, het is niet iets bipolairs.
Nee. Zo erg is het niet, nog niet. Of hoop ik ook niet dat het zal worden. En het is het ook minder erg dan bijvoorbeeld toen ik puber was. Of rond die periode kon het wel soms heel, heel fel zijn.
Dat heb je inderdaad vaak bij artiesten uitvoerende of creërende. Misschien zit je een beetje tussen de twee in. Mensen die echt inderdaad last hebben van hele uitgesproken emoties ook, hè? Van himmelhoog jauchzen zum tode betrübt.
Ja, maar ik denk dat is omdat je daar intrinsiek sowieso meer mee bezig bent of zo. Of meer, dat je meer triggert van hoe voel ik mij, hoe komen de dingen binnen bij mij. Zelfs zonder het feit dat je daar heel erg van bewust bent, ondergaat je dat op een vollere manier, dus ik zal het zo zeggen.
Als jij moet concerteren en je hebt een hele drukke agenda, ook nu weer in de zomer bijvoorbeeld. Hoe bereid je daarop voor, op dat soort van emotionele roetspaan, zal ik maar zeggen? Kun je zeggen dat je altijd, onder welke voorwaarden je ook, heel professioneel bent?
Enigszins wel, ja. Dat is ook een stuk van het vak, van het métier, van effectief. Maakt niet uit hoe je je voelt, welke stemming dat je hebt, of je ziek bent of net heel gezond, dat je altijd wel een bepaald niveau kunt behalen. Maar uiteraard hoor ik zelf, of mensen die heel dicht bij mij staan, bijvoorbeeld mijn moeder, ga horen van, ja, je voelt je op dit moment eigenlijk niet zo goed.
Hoort ze dat als je aan het zingen bent?
Ja, ze hoort dat in mijn stem. Als ik mij niet goed voel, ik ben eigenlijk 2 jaar geleden door een periode gegaan dat ik mij echt heel, heel slecht voelde. Als zij daar nu ook over praat, dat ze zegt van ja, toen was je eigenlijk niet helemaal jezelf op een podium. En niet alleen in stem ook bijvoorbeeld, hoe dat dan eigenlijk echt klonk.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld het feit, want normaal gezien doe ik heel makkelijk dingen uit het hoofd van buiten. Ik had er geen problemen mee, maar toen ging dat echt niet.
Ja.
En dat bijvoorbeeld ook alleen al, dat die partituur voor mijn neus stond, vond zij vreemd.
Hoe word je eigenlijk zangeres? Want laten we eerlijk zijn, dat is weinig in gegeven om van je beroep te kunnen leven, hè, in dit geval.
Maar ik denk dat in eerste instantie begint met een heel grote passie. En gewoon gezet ook zo, denk ik wel, voor een stuk.
Ben jij al zingend uit de wieg gevallen? Of zo?
Een beetje wel, ja.
Of uit de baarmoeder?
Mijn moeder zegt dat ik kon zingen voordat ik kon praten. Dus,
is dat zo?
Ja, blijkbaar wel. Ik kon eerst het woord nog zeggen en dan kon ik zingen. Dat is iets wat heel mijn leven eigenlijk gewoon altijd er altijd is geweest. Ik zong als kind. Mijn mama had dan een kinderkoor. En ik ging daar mee naartoe. En ik zong die liedjes eigenlijk gewoon mee. En mijn moeder heeft zo'n soort van boekje over mij bijgehouden als ik klein was, van welke woorden dat ik allemaal zei, maar ook welke liedjes dat ik allemaal zong. En dat ze daar dan ook bij schreef van, ja, ze zingt, ja, voordat ik 2 jaar oud was eigenlijk zelfs, zingt heel toonvast. Dus ja, ik weet niet. Dat is gewoon...
Maar dat moet niet makkelijk zijn voor een moeder, want je weet, eigen kind, schoonkind, om toch op een min of meer rationeel afstandelijke manier je eigen kind te beoordelen.
Ja. Maar ja, die hebben dat eigenlijk wel echt gedaan, mijn ouders. Want bijvoorbeeld, ondanks het feit dat zij wel echt moeten gemerkt hebben dat ik daar wat talent voor had of zo, of dat ik wel muzikaal aangelegd was, hebben zij eigenlijk nooit dat gepusht of zo. Ik ben bijvoorbeeld ook als kind nooit echt naar een echte muziekschool geweest. Ik ben naar een jeugdmuziekatelier geweest, waar dat je eigenlijk vooral op een creatieve manier met muziek leert omgaan. Maar zo echt een muziekschool, noten leren, een instrument gaan leren, of dat hebben mijn ouders eigenlijk nooit echt mij daartoe gedwongen.
Nee, maar je hebt het later wel gaan doen, hè? Je hebt het Lemmens Instituut gedaan,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, dus... maar ik ben eigenlijk pas echt naar de muziekschool gegaan toen ik 16 was. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik een muziekschool ben binnengestapt, noten leren heb geleerd. Dus vrij laat eigenlijk, hè.
Als je jouw repertoire bekijkt en met wie je allemaal dingen doet, met Bel Air natuurlijk, het ensemble, mm-hmm, waar je in soleert, maar daarnaast ook met muziekensembles als Lot of zelfs met symfonisch orkesten. Heel erg breed, hè, van de late middeleeuwen, zal ik maar zeggen, tot hedendaags werk.
Ja.
Is dat geen gekke werk?
Nee, ik vind van niet. Maar dat heeft denk ik ook gewoon te maken met hoe dat ik over een stem denk. De manier waarop ik een stem benader. En ik zie dat eigenlijk vooral als een soort van doorgeefluik voor het stuk, voor hetgeen wat de componist geschreven heeft. En dan heb je inderdaad de zangtechniek die we allemaal leren op het conservatorium, die je in een algemene term bel canto zou kunnen noemen.
Ja.
Maar je hebt daarnaast eigenlijk ook nog een heel breed spectrum van klank en expressiemogelijkheden met de stem, die voor mij eigenlijk op zijn minst evenwaardig is
dat geloof ik allemaal best, maar dat is toch een heel groot verschil tussen, ik zou maar zeggen, renaissance muziek of polyfonie of een hedendaagse werk van Pierre Boulez. Heeft hij voor stem geschreven trouwens?
Ja. Ja. Ik heb er nog nooit een werk van uitgevoerd.
Nee, maar is het niet? Dat is toch een verschil? Of niet?
Ja en nee. Omdat stemtechnisch vraagt dat iets anders. Een renaissance werk gaat meer een soort van strakke toon vragen, terwijl een romantisch werk of zo bijvoorbeeld gaat meer een volle klank vragen, waar dat je vibrato ook echt op een natuurlijke manier moet kunnen laten zich voordoen, laten construeren. Maar ik vind ook niet dat ik alle repertoires kan zingen. Ik heb mijn sterktes en mijn zwaktes, dus ook zelfs binnen mijn breed repertoire. Ik ben goed in de renaissance muziek. Ik kan inderdaad wel een aantal liederen zingen uit het romantische repertoire, maar je gaat mij niet moeten vragen om een Wagner
te
zingen.
Ja,
want dat ligt niet binnen de fysionomie, ook gewoon puur van mijn stem.
En misschien ook niet binnen wie je bent.
Minder, ja.
Ja.
Maar ik vind dat het veel te maken heeft, ja, met... Maar dan moet ik daar even over denken, hoe ik dat moet uitleggen eigenlijk. Het heeft veel te maken met een soort van verbeeldingskracht ook. Ze. En de bereidheid die je hebt om je stem te exploiteren.
Ja. Je bent nu een jonge dertiger. Het is bekend, hè, van opera-stemmen natuurlijk, dat op een bepaald ogenblik kom je in de problemen terecht, hè, Lieselot?
In de problemen? Zijnde?
Ja, dan houdt het op.
Ah ja, op een bepaalde leeftijd dat het ophoudt.
Ja? Voor de een al wat vroeger als voor de ander.
Ja, dat is waar. En wat je vraagt, wat ik daarna ga doen.
Nog een goede 20 jaar en het is voorbij.
Ja, ja.
Dat is toch heel kort, hè? Met een voetbalcarrière.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dus inderdaad, dan stelt je ook wel af en toe de vraag van wat daarna.
Toch wel?
Ja, ja, ja. Ja, ik stel mij die vraag wel. Maar ik ben ook heel graag bezig met dingen maken. Ik doe dat ook meer en meer. Dus zelf voorstellingen maken, maar ook zelf teksten schrijven.
Je bent nog niet uitgezongen, hè?
Maar ja, nee. En dat zijn dingen, ik ga daar nu nog niet mee echt naar buiten komen. Omdat ik vind dat ik daar nog veel in moet oefenen. Maar ik zeg altijd wel ergens om te lachen, van als ik met pensioen ben, dan word ik schrijver of zo. Dat zijn wel ideeën.
A canzone e partenope. Dat is het album dat je net hebt uitgebracht met Bel Air. We hebben het er zo dadelijk over, maar Napolitaanse liederen, dat kunnen we wel zeggen. Heel uitgebreid ook weer, van smartlappen over volksliederen tot klassieke liederen. Je hebt wat met Napels, denk ik, want het eerste boek, zoals al mijn gasten hier, mag je een drietal boeken meebrengen, is de Pentamerone. We kennen de Decamerone natuurlijk, die hele aangebrande, geweldige, Wulpse verhalen. Maar de Pentamerone is veel minder bekend, 17e eeuws.
Ja.
Eigenlijk een raamvertelling, 5 dagen, en daarin worden 50 sprookjes verteld.
49.
Nee.
Ja, sorry.
En dat ene, wat is dat?
Dat is de raamvertelling.
Oké. Ja, maar nee, je hebt gelijk. Het rare is, ik denk dat de meesten van ons, laat ik eerlijk zijn, ik kennen het niet, de Pentamerone, maar we kennen het op die manier weer wel, omdat de gebroeders Grimm bijvoorbeeld, of Charles Perrault, heel veel van die sprookjes heeft herwerkt.
Ja, ja, ze hebben... Dus die Pentamerone, dat is een werk dat eigenlijk een beetje opgebouwd is naar het idee van die Decamerone. En dus door een man die uit Napels afkomstig was en dus het Napolitaanse dialect sprak, maar zelf wel heel veel gereisd heeft. Hij had een job in het leger. Dus daardoor kwam hij eigenlijk ook wel veel, in veel andere streken terecht. En hij heeft heel veel verhaaltjes gehoord. En op een bepaald moment heeft hij... Want hij schreef ook veel. Dus op een bepaald moment is hij Napolitaans dialect beginnen schrijven. En heeft gemerkt dat hem dat eigenlijk wel heel goed afging. En heeft hij dus op een bepaald moment die sprookjes in het Napolitaans opgeschreven.
Wat is dat jij met Napels hebt? Het is toch geen toeval, hè?
Ergens wel en ergens niet. Het is iets wat op mijn pad gekomen is, Napels. Maar waar ik wel een enorme passie voor ontwikkeld heb. Ook met er te komen. De grilligheid van die stad spreekt mij heel hard aan. De veelzijdigheid van de stad spreekt mij heel hard aan. Enerzijds volkse karakter, maar ook het heel kunstige karakter, het rijke karakter, de rijke geschiedenis die stad heeft.
Maar dat zou je net zo goed kunnen zeggen van Rome, van Firenze, van Napels, van Milaan.
Ja. Napels nog net iets anders, denk ik, omwille van die taal. Omdat het is zo'n eilandje op zich.
Ja, ja.
Omwille van die taal en omwille van het feit dat het een supermuzikale stad is. Het heeft zelfs ook in de legende van de stad zit er ook een heel muzikaal aspect. Dat heeft te maken met die sirenen. Hè? Odysseus die op een bepaald moment dus langs die sirenen vaart en daar langs kan varen zonder betoverd te worden door die gezangen van die sirenen.
Nou ja,
waardoor die...
Hij raakt niet betoverd omdat een was in zijn oren moet stoppen.
Ja, het is dat.
Zo is het makkelijk.
Nee, hij heeft geen was in zijn oren gestopt. Hij heeft het gehoord, maar hij had zichzelf vastgebonden aan een mast.
Aan een mast, ja.
Maar zijn roeiers hadden wel was in de oren, waardoor dat ze voorbij de sirene zijn gevaren. En die waren dan hun toverkracht kwijt.
Ik denk niet dat ik mij nu aan een mast ga moeten vastbinden om jou straks te moeten horen. Maar je weet nooit. Zeg, even naar die Pentamerone. Ik durf het niet in het Napolitaans te zeggen. Kun jij het? Lo conto degli conti.
Degli conti. Trattenimento de Pecerille.
Pecerille, het sprookje der sprookjes. Of vermaak voor de kleintjes. Ja, je gaat een stukje eruit voorlezen.
Een gegeven spreekwoord, een van de oude stempel, zegt dat wie zoekt wat niet moet, vindt wat hij niet wil. Dit ondervond een doodarm slavinnetje dat nooit schoenen aan de voeten gedragen had en zich toen op geniepige wijze de kroon op het hoofd wilde zetten. Er was eens een koning van Valle Pelosa en deze had een dochter genaamd Zosa die men nog nooit had zien lachen. De ongelukkige vader, wiens ziel en zaligheid in zijn enige dochtertje lag, liet niets achterwege om de zwaarmoedigheid uit haar te verdrijven. Om haar aan het lachen te krijgen probeerde hij van alles. Hij ontbood steltlopers, hoepelspringers, maestro Ruggiero, de fameuze zanger, het ballet van Lucio, maar het was vergeefse moeite. Toen de arme vader niet wist wat verder te proberen, gaf hij als laatste poging order om een grote fontein van olie te maken, met de bedoeling dat de mensen, die daar als mieren langs krioelen, als springhanen zouden springen en als hazen wegrennen om hun kleren niet vet te maken, waarbij ze dan zouden uitglijden en zich bezeren. En dat op die wijze iets zou gebeuren om het meisje tot een lachbui te prikkelen. Toen de fontein spoot en Zosa aan het venster stond met zo'n zuur gezicht dat ze wel van azijn leek, kwam er een oud vrouwtje langs en dit zoog met een spons de olie op en kneep ze in een kruikje uit. En terwijl ze druk bezig was en al haar aandacht bij dit werkje had, schoot een kwajongen van een page zo precies een steentje dat hij het kruikje raakte en dat viel in gruzelementen. Het oude vrouwtje dat haar op haar tanden had en niet gewend was zich op de kop te laten zitten, keerde zich tot de page en begon hem de huid vol te schelden. Snotaap, ezelsveulen dat je bent, je moeder zal dit te horen krijgen en ik hoop dat ze je doodsteekt met een Catalaanse dolk of dat ze je de nek omdraait. De jongen, die daarentegen weinig haar op zijn wangen had en nog minder bescheidenheid bezat, betaalde haar met gelijke munt. Wil jij je grote bek wel eens houden, opoe van de boeman? Het oude vrouwtje werd, toen zij deze zaken over haar familie te horen kreeg, zo kwaad dat ze haar kalmte verloor en uit de stal van het geduld sloop. En toen Zosa dit zag, kreeg ze zulk een hevige lachbui dat ze bijna flauw viel. Bij het horen van dat spottend lachje keerde het oude vrouwtje zich naar Zosa toe en sprak: hou op, want jij kunt immers met geen mogelijkheid een man vinden als je niet de prins van Campo Rotondo neemt.
Ja, het is fascinerend, hè? Die verzameling Pentamerone trouwens. Lieselot de Wilde, mijn gast, sopraan Lasser uit Voor. We kennen het van De Gelaarsde Kat bijvoorbeeld. Dat kun je daar ook in terugvinden. Assepoester.
Assepoester, ja. Rapunzel.
Rapunzel, juist.
Ja, Hansje en Grietje eigenlijk ook.
Allemaal in die Pentamerone. Ja. Als je dit nu zo hoort en leest, zou je dit in het Napolitaans kunnen lezen?
Nee. Ikzelf, nee. Daarvoor ken ik niet genoeg. Napolitaans, Italiaans kan ik vrij goed begrijpen, maar Napolitaans zou... Dat is zo'n een specifiek dialect met zo'n specifieke woordenschat ook, dat...
Maar terwijl jij toch, en nu komen we er, een heel album vol hebt gezongen met Napolitaanse liederen.
Inderdaad, ja.
Hoe wordt dat daar eigenlijk ontvangen?
In Napels? Ja. Heel dubbel. Ofwel vinden ze dat geweldig, omdat ze dat tof vinden, dat hun cultuur ook gelinkt kan worden met onze cultuur, dat die weerklank krijgt bij ons, en dat wij geïnteresseerd zijn daarin. En anderen zijn dan iets chauvinistischer, iets behoudsgezinder, en die vinden dat dat niet kan. als niet-Napolitaan Napolitaanse liedjes zingt.
Maar kun je nu zeggen dat je dat zo goed kunt zingen, dat het eigenlijk nauwelijks een verschil uitmaakt of het een echte Napolitaanse zou zijn of jij een als Vlaamse?
Wel, ik vergelijk het dan altijd met als iemand een Nederlandstalig lied zou zingen die niet van Nederlandstalige afkomst is. Aan die uitspraak ga je waarschijnlijk altijd wel blijven horen dat niet iemand van eigen bodem is. Maar ik vind als dat met de juiste lading is en met de juiste overtuigingskracht gezongen is en voelt echt aan de manier waarop dat die persoon dat lied zingt, dat hij begrijpt waarover dat gaat en dat hij zich dat ook, dat hij dat ook ergens vertaald heeft naar haar eigen emotionele taal, dan vind ik dat eigenlijk zelfs extreem charmant.
Het is heel gediversifieerd, het album. Ik vind het een prachtig album trouwens.
Dank u.
Van zonnig en tegelijkertijd ook heel intens. Melancholie ook. Er zit behoorlijk wat melancholie. Ook al snap je dan vaak geen bal van wat je staat te zingen, je hoort dat wel, hè?
Nee.
Die zo jong en dan zo melancholisch, denk ik.
Ja, oké. Okay.
Nu, die Napolitanen hebben wel wat met ons gemeen, Vlamingen. Die zijn ook serieus onder de voet gelopen. Door de Spanjaarden onder meer, hè, ook bezet geweest. Dus zeer als wij, twee eeuwen lang. Is dat wat ons bindt met hen, of jij met Napels? Dat idee van de overheersing was ons meesteres?
Ja, ergens wel. Omdat Napels is een beetje zo'n smeltkroes van verschillende culturen. En ik vind dat je dat eigenlijk over Vlaanderen ook wel kunt zeggen.
Ja.
We zijn hier onder de voet gelopen door veel andere volkeren. Anderzijds, zelfs nu ook binnen Europa, is België zo een beetje zo'n centrum. Het centrum van Europa. En er komen hier superveel andere mensen binnen, van andere landen. We zijn zo'n beetje een draaischijf eigenlijk binnen Europa. En
smeltkroes.
Een smeltkroes. En dat...
Want een draaischijf, dan denk ik aan drugs en wapenhandel.
Ook, ja. En dan Chris Peters, die onze logistieke draaischijf van Europa noemt.
Ja, ook al, hè? Ja.
Het is een smeltkroes. En dat maakt ons denk ik ook wel net heel interessant. Omdat... Ja, wij Belgen kunnen onszelf soms wat verwijten van ja, we hebben geen eigen identiteit. We hebben geen eigen geschiedenis. Wat dat voor een stuk wel zo is, maar ik denk dat onze identiteit zich net... Onze identiteit is net het feit dat we zo een veelheid zijn en een combinatie zijn van verschillende dingen en verschillende linken maken tussen verschillende culturen. En, ja.
We gaan naar Bel Air luisteren, jouw gezelschap. Of ensemble, moet ik zeggen. Jij horen we als sopraan en Peter Verhelst, die jou begeleidt op gitaar. A Serenata e Pulcinella. Ja, Pulcinella kennen we natuurlijk uit de Commedia dell'Arte. Dus een boertig iemand, zwart masker, die toch, hè?
Ja, en heeft een bochel op zijn rug en eigenlijk een hangbuik.
Een hangbuik, ja.
Ja. En inderdaad een soort van vogelachtige neus.
Ja. Het is een beetje zo, een beetje een androgyne figuur ook. Man, vrouw, je weet het niet.
Ja, inderdaad. Hij wordt soms ook op afbeeldingen afgebeeld zwanger. Of,
juist. Of zelfs barend.
Barend.
Maar de kinderen komen uit de zijkant, uit waar de kinderen normaal uitkomen, maar ook uit zelfs de billen.
Ja, ja.
Hele tot de verbeelding sprekende figuur. De eeuwige optimist ook.
Ja, inderdaad.
Kuikentje. Hè?
Ja.
Pulcinella. Ja. A Serenata e Pulcinella.
Sto aspettando questa mandolina L'orica cielo se ne trasi a lui Ne so nascoste dintre in un giardino Per non lo fa sapere Caso sempio che cerco scusa a te Te voglio tanto bene Te voglio tanto bene T'ho di che zitte Casi a Luca gente che non sa per niente Può sentire Te voglio bene Scorda fa sapere all'amicia che tinca torna faccia pace se ha pura gente Napoli che dice che me voglio fa sotto che stuoi che certi infamità te voglio tanto bene te voglio tanto bene tu di che zitte Casi a Luca gente che non sa niente può sentire
Lieselot de Wilde van Belair zong A Serenata e Pulcinella. En ze zit ook bij mij. Ja, dat is het wonderbaarlijke van radio. Je kunt alles... Lieselot, ja, de stem, we hebben het er al even over gehad. Wat we zo dadelijk gaan proberen is toch wel een beetje een radio-experiment, denk ik. Veel eerder gebeurd, maar we gaan eens horen wat die stem allemaal vermag te doen. Maar eerst even vooraf zo... De stem die jij gebruikt, jouw stem dus. Ja, ik leef ook van mijn stem op de een of andere manier. Dat is misschien wat we gemeenschappelijk hebben. Inderdaad. Als ik het nu bedenk eigenlijk, radio, goed. Maar jij doet het dan weer op een manier die niet alledaags is. Hè? Dus ik zie jou nog niet meteen op de tram zitten en aan het beginnen zingen.
Nee.
En... Ik bedoel daarmee dat telkens als jij jouw stem beroepshalve gebruikt, doe je dat in omstandigheden die artificieel zijn?
Ja, eigenlijk wel, ja. Dus inderdaad, ik heb nog niet zo over nagedacht zelf, eigenlijk.
Tenzij je onder de douche staat te zingen, het klassieke voorbeeld. Maar dan is anders zingen dan.
Ja, inderdaad. Ja, nee, dus meer vrijblijvend zingen of zo. Maar het is niet... Inderdaad, het heeft niet... Dezelfde functie als ik in een concertzaal sta te zingen of in mijn studeerkamer sta te zingen. Ik bedoel, dan in de studeerkamer is het echt een onderzoek van de stem. En wat die allemaal zou kunnen en op welke manier dat die een bepaald stuk kan uitdrukken.
Ja, de stem is natuurlijk ook het meest... voor het handliggende instrument. En het makkelijkste ook om mee te reizen, natuurlijk. Je hebt het altijd bij je.
Ja, dat is waar. Het is tegelijkertijd ook zeer kwetsbaar, natuurlijk. Omdat het in je lichaam zit. En van als er iets mis is met dat lichaam, als je verkouden bent of je hebt ergens pijn, kan dat invloed hebben op de stem en de stemkwaliteit. Ja.
Maar geldt dat ook niet voor een pianist, bijvoorbeeld? Zijn of haar vingers... Voor een cellist, hetzelfde? Een cellist met onderrugpijn, ik zou het niet willen toewensen.
Nog recent gebeurd. ja, tuurlijk. Die hebben daar op hun manier ook mee te kampen. Hè. Maar het heeft veel te maken met concentratie ook. Hè. In hoeverre brengt die kwaal u af van uw concentratie? En als zanger, als je een verkoudheid hebt, dan moet je eigenlijk al heel erg gaan concentreren op een technisch aspect. Moet je daar soms veel meer op gaan focussen. Terwijl een pianist die verkouden is, ja, die gaat misschien wel voelen van oké, ik voel mij niet al te best. Maar gaan misschien zich wat harder moeten concentreren, maar gaan zich niks doen aan zijn spel.
Sequenza tre, weer Italiaans. Ja. Per voce femminile. Voor vrouwelijke stem van Luciano Berio. Dat noem jij het standaardwerk van de 20e eeuw voor zang.
Ja, dat is boetadisch, hè.
Je meent het niet, of wel?
Jawel. Ik meen het wel.
Dat moet je dan eens uitleggen. Eerst misschien om te beginnen, die Luciano Berio is gestorven een vijftiental jaar geleden, geloof ik, 2003. Ja. Was een hedendaagse componist, schreef kamermuziek, groot orkest, schreef ook voor vocalisten, elektronische muziek. Die Sequenza 3 is een mag ik dat zo zeggen, vormexperiment?
Deels wel, ja. Het is deels een vormexperiment. Maar het is een experiment op een veel breder vlak. Het is een experiment naar het klankenspectrum toe ook van de stem. Dus je gaat eigenlijk echt kijken wat de uitersten en de grenzen zijn van een stem. Hij heeft dat trouwens niet alleen met stem gedaan. Hij heeft een heel aantal sequenties geschreven voor heel veel soorten instrumenten, waarin dat hij dus eigenlijk altijd gaat kijken wat de technische, klankmatige en vormelijke mogelijkheden zijn inderdaad van een instrument en een stuk dat je kunt schrijven voor dat instrument.
Hij vertrekt van een gedicht van Marcus Cutter. Mm-hmm. Het is eigenlijk, misschien even, het zijn maar een paar woorden. Give me a few words for a woman to sing a truth, allowing us to build a house without worrying before night comes. Mm-hmm. Geef ons enkele woorden voor een vrouw om ja, te zingen. Een waarheid die ons in staat stelt om een huis te bouwen zonder zorgen voor de nacht komt. Dat is het. Mm-hmm. En wat hij dan daarmee doet, is eigenlijk wonderbaarlijk.
Ja, het is eigenlijk ook al een beetje ingegeven door de dichter zelf. Hè, omdat de manier waarop de dichter het gedicht visueel vormgegeven heeft, heeft het opgesteld als een soort van raster van 9 cellen. Dus 3 keer 3 cellen onder elkaar. En je kunt die cellen eigenlijk ook al gewoon door elkaar gaan lezen. Dus je kunt ook lezen, give me a truth before night comes for a woman to build a house. Een volgorde die je zelf verkiest. En Berio heeft dat idee eigenlijk gewoon verder doorgetrokken. Dus in plaats van enkel die cellen door elkaar te gaan plaatsen, heeft hij ook gewoon woorden uit die cellen door elkaar geplaatst. En dan is hij zelfs nog verder gegaan. Heeft hij bepaalde klanken uit die woorden, uit die cellen, ontrokken en door elkaar geplaatst. En daar heeft hij eigenlijk een compositie mee gemaakt.
Hij zegt zelf over die sequenza tre, ik probeerde muzikaal vele aspecten van het dagelijkse te assimileren. In het vocale, van het meest verhevene tot het meest triviale. Mm-hmm. En daarvoor was het noodzakelijk dat ik de tekst verpletterde en vernietigde.
Ja, inderdaad. Omdat Hij probeert eigenlijk met die klanken uit in een tekst, die tekst heeft op zich een betekenis. En door het feit dat je die tekst en die klanken van die betekenis gaat onttrekken, kunnen dus ook komen tot klanken die misschien aan zich geen betekenis hebben, maar wat Berio gedaan heeft, en dat is essentieel voor dat stuk, en dat is ook de reden waarom ik het zo baanbrekend vind. Hij heeft aan elke klank en elk woord en elke zin die in dat stuk voorkomt, een bepaalde affect toegeschreven, een bepaalde emotie of een staat van zijn waarmee dat je die klank, dat woord, die zinsgroep moet zeggen of zingen.
Bijvoorbeeld, a truth is een andere klankkleur, een ander affect dan to build a house.
Dat ten eerste al, maar je hebt ook verschillende affecten voor het woord truth. Je kunt truth op een kwade manier zeggen, je kunt truth ook op een verdrietige manier zeggen, op een extatische manier. Je kunt
house, net zo?
Net zo, alles eigenlijk.
Woman ook, natuurlijk.
Ja.
Nog niet.
Ja, dus maar eigenlijk het sluit zelfs eigenlijk ook bijna aan het idee wat we later nog gaan bespreken bij Rimbaud. Dus dat
nu verklap je al iets.
Ja, sorry.
Oké.
Dus dat een metafoor of een bepaald gevoel dat je toeschrijft aan een beeld, dat voor u betekent dat dit, maar voor iemand anders kan dat compleet iets anders betekenen. Dus alles kan eigenlijk borg staan voor alles. En alles kan symbool staan voor alles.
Ja, maar we kunnen nog enkele uren doorlullen. Ik zou misschien gewoon willen voorstellen dat dat is demonstreerd.
Ja.
Nee?
Inderdaad.
Uit die sequenza tre zingt nu, denk ik. Zingt, of hoe noem je dat? Zingzangt?
Ik noem het eigenlijk eerlijk performen. Hè, of voordragen, want Dat is ook het straffe wat ik vind aan dat werk. Het is niet per se een werk voor een zangeres, het is voor een vrouwenstem. Dus het kan eigenlijk evengoed ook door een woordkunstenares.
Woord en zang vloeien elkaar over eigenlijk. Ja. Van Luciano Berio, hier is Lieselotte Wilde. Lieselot de Wilde hoorden we hier live in de studio uit Sequenza 3 van Luciano Berio. Fascinerend werk. Je doet het met de partituur voor je, om alle duidelijkheid. Enfin, zo is het,
ja,
hè, Lieselot.
Ja,
ja. Hij heeft het opgedragen aan een Amerikaanse sopraan, Kathy Berberian. Nu, dat fascineert jou ook, hè? Dus dat mannen aan vrouwen dingen opdragen en omgekeerd.
Ja, ja, ja.
Waarom?
Ik vind dat schoon. Daarom. Nee, en ik vind dat in dat werk ook gewoon heel, heel erg mooi. Het is eigenlijk een ode aan de vrouw. Het is een schets van een vrouw. En dan hangt het ervan af hoe je het wilt interpreteren. Ziet je het eigenlijk het hele stuk als een soort van schets aan wat de vrouw allemaal aan emoties en zijnswijzen en hysterie en blijheid en verdrietigheid in zich heeft. En kijkt er dus naar als een soort van ja, schilderij à la Picasso, waarin dat je dus wel de suggestie en de contouren van de vrouw krijgt, maar niet...
En de verschillende gezichten.
Maar wat je dus als kijker of als luisteraar kunt gaan interpreteren hoe dat die vrouw eigenlijk is. Of ziet je het als een soort van vrouw in een hysterische, ja, op een hysterisch moment. Dus eigenlijk een soort van meid zien, waar dat die vrouw eigenlijk flipt van de ene emotie, het ene uiterste in het andere.
Ja. Wat het nu bij mij zo onmiddellijk oproept, ik was ook al eerder gaan horen en luisteren op YouTube. Als je dat performt, ja, je geeft ook ontzettend veel van jezelf. Hè?
Ja, ja. Dus, dat vind ik...
Je krijgt bijna een röntgenfoto van wie Lieselot de Wilde
ja,
is.
Ja, eigenlijk wel emotioneel, ja, ja. Inderdaad. Ja. En dat is het interessante daaraan. Wat ik daar hyper interessant aan vind, is dat hij er eigenlijk van uitgaat dat je maakt geen ene klank zonder een bepaalde bedoeling. Er zit altijd een bepaalde emotie achter, een bepaalde staat waarin dat je bevindt. En om dat zo waarachtig mogelijk te kunnen laten zijn, moet je eigenlijk op zoek gaan naar je eigen emotionele taal. En kunt je ook niet anders dan je eigen emotionele taal aanspreken en te kijken van wat voor klank, in wat voor klank of wat voor woorden zou ik die emotie verwoorden.
Dus het is een zelfonderzoek ook.
Het is een zelfonderzoek, het is een enorm zelfonderzoek.
Ik kan me inbeelden dat je dit op je 20ste anders zingt dan op
absoluut,
je 30ste en
ja,
op je 40ste of 50ste.
Ja, absoluut, ja, ja. En dat vind ik daar ook zo interessant aan, dat het is zeer variabel. Je interpretatie is altijd anders naarmate je levenservaring, de manier waarop dat je op dat moment ook echt voelt.
Mm-hmm. Dit breng jij ook voor publiek?
Ja, inderdaad. Dan wel van buiten.
En hoe wordt erop geanticipeerd? Want het blijft natuurlijk een hedendaags werk voor zang, dus... niet altijd eenvoudig. Ik bedoel, dat is geen Schubert, hè?
Nee. Maar ik moet zeggen, ik krijg daar eigenlijk altijd heel toffe reacties op. Mensen vinden dat enorm verrassend. En net omdat het geluiden zijn en woorden en referenties naar het dagdagelijks leven, herkennen heel veel mensen zich daar eigenlijk ook heel
hard. Het gaat over heel banale dingen soms. Hè? Ja. Het schrikken van... Tot heel erg geëmotioneerd geraken door een beeld.
Verbijstering, lichtzinnigheid, zenuwachtigheid zit er
precies,
ook vaak
in. Beetje hysterie.
Hysterie. Ja. Dus ecstatic staat er ook onder.
Extatisch, natuurlijk. Ja, misschien dromerig. Wel iets orgastisch ook.
Absoluut. Ja. Dus dat is iets gewoon waar heel veel mensen zich in herkennen. En die vinden dat ook meestal heel komiek om te zien.
Mm-hmm.
Maar ik denk, met zo'n stuk... Ja, dat staat of valt in eerste instantie wel met de waarachtigheid waarmee dat je het
dat
brengt.
Dat denk ik ook, hè.
Hier moet als je eerlijk jezelf bent, daar zijn mensen nog altijd het meest van onder de indruk, denk ik. En kunnen dat ook het makkelijkst vatten.
Italiaanse jazz, ben je daar bekend mee?
Heel klein beetje.
Ah ja?
Heel klein beetje, maar... Ja,
Enrico Rava, zegt jij dat iets?
Nee, niks.
Trompetist en Stefano Bolani, pianist. Hier zijn ze. Voor jou ook wel een beetje natuurlijk, omdat je van Italië houdt. En voor ons, omdat we van jazz houden.
En dat is ik hou ook van jazz, hoor.
Oké. Drops. Drops van Enrico Rava en we hoorden hem zelf ook op trompet.
Berg en Dal met Padone.
En met Lieselot de Wilde, zij is een sopraan, een jonge sopraan. Meer dan veelbelovend. Ja, eigenlijk, hoe lang blijf je veelbelovend in een leven?
Altijd, denk ik.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je ook altijd kunt bijleren. Dus je kunt altijd ergens veelbelovend blijven.
Dat is waar. Dat is waar. Maar als je op je 50 nog altijd een belofte wordt genoemd, dan moet je toch eens beginnen twijfelen.
Ja, dat wel. Dat is
een mens, hè? Ja. Hij werd 36, maar 36. En op zijn 21ste stopt hij met werken, moet ik zeggen, met poëzie schrijven. Arthur Rimbaud. Je wil absoluut een gedicht van hem lezen, Lieselot de Wilde. Mm. Maar je hebt hem ook gespeeld. Je was hem.
Ja.
Nu, voor mensen die jou niet kennen, hier zit een langharige blonde jonge dame. Ja. Hoe doe je dat, Rimbaud spelen als langharige blonde?
Dat is de vraag die ik mij inderdaad ook wel gesteld heb toen ik te horen kreeg dat ik die rol zou spelen.
Met Lot, hè?
Met Lot, ja. Met muziektheater Lot is er een opera geweest, die heette Lot River. Geschreven door Dominique Pauwels. Het was ook naar een idee van Dominique Pauwels, die dus een opera wou maken over de verhouding tussen Verlaine en Rimbaud. En dat is dan uiteindelijk uitgewerkt geweest in een soort van nachtmerrie-trip van Paul Verlaine, waarin hij dus geconfronteerd werd met de personen die in zijn leven heel belangrijk waren geweest. Dus zijn moeder en Arthur Rimbaud waren daar de twee belangrijkste figuren in.
Ja, natuurlijk, die relatie tussen die twee, tussen Verlaine en Rimbaud, er is natuurlijk geen enkele relatie in de hele poëziewereld die zozeer is bestudeerd en zo fascineert, denk ik, dan tussen die twee. Verlaine was getrouwd, krijgt een relatie met Rimbaud. Ja, dat eindigt hier in Brussel in 1872, in juli. Ja. Een schot, hè?
Ja.
Het Verlaine lost. De kogel is nooit teruggevonden.
Nee.
Maar goed, Verlaine wordt opgesloten en het is eigenlijk min of meer het einde ook van de poëziecarrière van Rimbaud, die het vuilbekkende genie werd genoemd. Een van zijn biografen zegt het zo. Hij stonk naar genialiteit.
Ja. Inderdaad.
Maar wat een man. Hij ejaculeerde in melkflessen van zijn vrienden, sloeg in het café op tafel en vertelde dat hij Verlaine de hele nacht had geneukt. En dat hij daarom, ik citeer hem, zijn stront niet meer kon binnenhouden. Ze dronken zich laveloos aan absint. Het is zo'n een tijd, een periode waarvan je zegt, dit zijn echte poëten modi.
Ja, dat is waar. Dus de maar, ik ga daar direct ook een maar bij zetten. Want die poëte moody is een term die is uitgevonden door Verlaine. En waar dat poëte moody wil zeggen de onbegrepen poëet eigenlijk. En waar dat Verlaine inderdaad altijd een beetje heeft afgezien van het feit dat hij zich onbegrepen voelde. En eigenlijk ook echt een beetje slachtoffer werd van zijn eigen excessen. Was dat bij Rimbaud eigenlijk een heel ander verhaal. Bij Rimbaud was dat zeer bewust. Die ontregelde op een zeer bewuste manier zijn eigen zintuigen, zijn eigen waarnemingen, zijn eigen gevoelens.
En zijn eigen poëzie, dus.
En de poëzie. De poëzie, eigenlijk, in het algemeen. Dus ja, waar dat Verlaine eigenlijk uiteindelijk een beetje zielig kan genoemd worden, blijft Rimbaud inderdaad echt een soort. Steekt hij er gewoon als een genie bovenuit, omdat hij speelt er gewoon mee.
Verlaine dus werd, nadat hij dat schot had gelost hier in Brussel, op Rimbaud opgesloten. Mm-hmm. Is ook onderzocht door dokters. Ik wil daar even uit citeren uit die verslagen, omdat ik ze zo ontstellend vind, onthutsend ook. Ze komen van Graham Robb, een biograaf die het allemaal heeft onderzocht. En over Verlaine wordt dan gezegd, de penis is kort en niet erg dik. Vooral de eikel is klein en spits toelopend. Hij wordt steeds dunner naar het einde toe. De anus kan duidelijk verwijd worden door de billen licht te scheiden. En dat gaat zomaar door. Enfin, het is duidelijk dat zijn lichaam sporen draagt. Zo eindigt het verslag van regelmatige pederastie.
Ja, inderdaad.
Om maar te zeggen, ja, hoe je iemand kunt veroordelen op basis van de manier waarop je het doet.
Ja.
En onderzoekt.
Ja, ik moet het binnen zijn tijd zien, uiteraard ook. Hè. Toen was dat nog echt verboden. En not done dat de twee mannen überhaupt verliefd waren op elkaar. Laat staan dat ze seks hadden met elkaar.
Ja.
Maar ik vind ook daar toont het weer het karakter of de... Het schrijnende van een persoon als Verlaine en het geniepige van een persoon als Rimbaud. Want dus dat schot was gelost en die was terechtgekomen in de hand van Rimbaud. En Rimbaud had eigenlijk ook afstand gedaan van zijn klacht tegenover Verlaine.
Juist.
Dus Verlaine is niet veroordeeld geweest omwille van het feit dat hij Rimbaud had aangevallen, ja. maar omwille van sodomie. En, maar Rimbaud is daar niet voor veroordeeld geweest. Alhoewel dat hij evenzeer...
Schuldig was.
Schuldig
volgens,
was.
Volgens de juridische...
Ja, volgens de juridische termen van toen.
Ja, ja, ja.
Dus,
hij is eraan ontsnapt.
Ja, hij is eraan ontsnapt. En ik weet niet, dat toont voor mij gewoon echt hoe hij in elkaar zat. Hij was gewoon heel vernuftigd. Hij had zichzelf verschrikkelijk goed in de hand. Ook al lijkt dat uit zijn poëzie niet. En ik moet zeggen, toen ik voor het eerst... Voordat ik te horen kreeg dat ik die rol moest spelen, kende ik hem eigenlijk ook niet echt goed. Ik wist wel ook van dat schot iets af. Maar ik denk ook in de lessen Frans of zo, in het middelbaar, dat we, als het dan over Rimbaud en Verlaine ging, dat we eerder poëzie van Verlaine hebben gelezen, omdat die wel toegankelijker is. Want de poëzie van Rimbaud is zeer hermetisch, of doet zeer hermetisch aan.
Tot je het sleuteltje hebt,
tot
natuurlijk.
Tot je de sleutel gevonden hebt, natuurlijk. En,
ja, een klein stukje. Parade.
Doortrapte schelmen. Een aantal van hen heeft uw milieus uitgebuit. Zonder enige behoefte en niet al te gehaast hun schitterende talent en hun inzicht in uw gemoed te benutten. Wat een rijpe mannen. Ogen al net zo verdwaasd als een zomernacht, rood-zwarte, driekleurige, staalblauwe ogen met gouden spikkels. Verwrongen, loodgrijze, vale, roodverhitte tronies, gekke schraapgeluiden, de grimmige tred van die pittoreske lompen. Er zijn jongeren bij. Met wat voor blik zouden zij Cherubino bekijken, die een akelige stem en gevaarlijke vermogens hebben. Ze worden de stad ingestuurd om er walgelijk chic uitgedost ervaring op te doen. O allergewelddadigst paradijs van de razende grimas, niet te vergelijken met uw fakiers en andere kluchten. In geïmproviseerde, nachtmerrieachtige kostuums brengen zij klaagliederen, treurspelen met schurken en halfgoden, geestelijker dan welke geschiedenis of godsdienst ook. Chinezen, hottentotten, zigeuners, sullen, hyena's, mollochs, oude gekken, boosaardige demonen zijn het, die volkse gebaren van moeders afwisselen met kunstjes en liefkozingen van beesten. Ze zouden nieuwe stukken en keukenmeidenliedjes ten beste kunnen geven. Meestergoochelaars zijn het, die plaats en personen omtoveren en magnetisch illusionisme aanwenden. Ogen gloeien, bloed zinkt, kaken verbreden, tranen stromen in rode straaltjes. Hun spotlach of hun gruwel duurt 1 minuut of maanden aan 1 stuk. Ik alleen heb de sleutel tot deze woeste parade.
Parade van Arthur Rimbaud uit zijn album of zijn poëziebundel Illumination. Lieselotte de Wilde, wat is jouw credo?
Een beetje zoals Rimbaud misschien, naar de wolken blijven kijken. En daar de beelden uithalen die jij eruit kunt halen en de veelheid ervan kunnen blijven appreciëren en blijven zien.
Als je deze Bergendaal wil beluisteren, kan dat via clara.be-podcast of via de Clara-app schrijven naar bergendal@clara.be. Het is dus de laatste van het seizoen. Volgende week zijn we er weer, jawel, maar dan met Walden, 2 uur lang, ook vanaf 10 uur. Vergezel ik u, hoe noem je dat, accompagneer ik u met goede muziek. Lieselotte, wat gaan we nog doen?
Nu ga ik nog concert gaan zingen.
Oh, juist.
In Aldenbiezen.
Aldenbiezen.
Ja.
En dan een klein beetje genieten van de vakantie, want...
Ja, eind juli, daar kan ik even vakantie nemen. Dat ga ik ook doen. Dan ga ik naar Italië op reis.
Tuurlijk. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.